In vers 5 van het algemene briefje van de apostel Judas, maar het is dan toch wel een grote brief in de zin van dat hij veel impact heeft, ons trouwens ook het een en ander bekend maakt alsnog als commentaar op oud-testamentische geschiedenis. Maar een brief met een sterke boodschap en feitelijk in hoge mate een negatieve boodschap. Althans, de brief gaat in principe over het verschijnsel dat God altijd een oordeel gebracht heeft over degenen die hem ongehoorzaam waren. En soms tamelijk wereldomvattend. Gedemonstreerd dus in oud-testamentische geschiedenis. Maar de strekking ervan is dat ook wij te rekenen hebben bij ons kinderen Gods, die door genade zijn zalig geworden, dat ook wij te rekenen hebben met zo'n oordeel. Want onze God is een verterend vuur. Zegt Hebreeën 12, dat is het laatste vers van Hebreeën 12. En er staat niet God is een verterend vuur, maar er staat onze God is een verterend vuur. En dat blijkt ook correct te zijn binnen de context. Want het gaat wel degelijk over wedergeboren mensen die op die grond geacht worden te leven onder de heerschappij van, onder het nieuwe verbond. Niet onder de troonheerschappij der wet, maar onder de heerschappij, dan wel de troon der genade. Die twee laatste uitdrukkingen komen allebei letterlijk voor. En je zou denken, nou, als het allemaal genade is, dan komt het helemaal goed. Maar dat is niet zo. Een van de vervelende dingen, om zo te zeggen, het is niet een goede woord, maar het schiet me zo gauw geen ander te binnen. Een van de vervelende dingen van de heilsgeschiedenis is dat in die geschiedenis, gedurende al die eeuwen, of had ik moeten zeggen, al die bedelingen, dat kan ook, dat dan toch aangetoond wordt dat het met de mens niet goed komt. Dat wil zeggen, onder wat voor omstandigheden die mens ook komt te verkeren, al of niet zelf gekozen, al of niet door God aangewezen, ingevuld enzovoort, het komt niet goed met hem. Ook niet in onze bedeling, 2000 jaar heerschappij van de afgerond naar boven, ruim naar boven. Maar 2000 jaar heerschappij van de genade heeft de wereld, de mensheid, niet veranderd. Nee, er is een gelovig overblijfsel, maar dat was altijd zo. 1500 jaar daarvoor was heerschappij van de wet. Het is dat u het weet, dat is dus 2000 jaar geleden al afgeschaft, daar heb je alweer zoiets. Maar goed, daarvoor in gedurende pak een beet 1500 jaar, naar beneden afgerond overigens, eerste de wet. En dat heeft de wereld ook niet veranderd. En degene die onder de wet leefden, heeft het wel veranderd, maar in de negatieve zin. Het heeft hen afgesloten voor de waarheid. En men is over de wet gestruikeld. Nou ja, en in de toekomst krijgen we nog minimaal. Niet minimaal. We krijgen, ik zal het beter formuleren, we krijgen nog in de toekomst nog een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden zou zijn. Met zijn personeel, denk ik. Maar goed. In ieder geval zodanig dat hij de volkeren niet kan verleiden. En dan gaat het toch ook fout. En het is moeilijk om dan de Satan de schuld te geven, want dat doet men in onze bedeling. Laatstelijk in Gorkum. Leg ik niet uit. Waarom zou ik? Maar goed. Dat is het idee van erfzonde. Nee, dat is een misverstand. Dat is een gereformeerde dwaalleer, zegt men dan. We hebben niet van doen met erfzonden, we hebben van doen met demonen, met boze geesten. En die moeten dus uitgedreven worden. Als die nog maar uitgedreven zijn, dus dan, dat is de oorsprong van de geestdrijverij, dat is een goed Nederlands woord overigens. Men zegt, dan komt het wel goed. Nou, er komt nog een periode waarin gedemonstreerd zal worden dat het ook dan niet goed komt. En dat is juist omdat we van doen hebben met het begrip erfzonde. Dat dat een woord is dat niet in de Bijbel voorkomt, in onze Bijbelvertalingen, zover ik weet. Dat kan wel wezen, maar dat is omdat het gewoon heet zonde. Niet in de zin van één zondige daad, maar in de zin van, het is de kracht, of het gebrek daaraan, maar het is de kracht waaruit zondige daden voortkomen. Per slot, wij noemen een perenboom ook een peer. Dat is een peer, dat is een appel, ik heb er geen verstand van, maar... Maar het bestaat, en ik weet dat de termen zo luiden, en zo is het met zonde in de Bijbel ook. Als je dat woord in het enkelvoud tegenkomt, is het soms de een of andere zondige daad, een misser, want dat is wat zonde ook in het Nederlands betekent feitelijk. En soms is het een heel specifieke, dan is het gewoon die van ongeloof. Als het een beetje mee zit, laat ik u dat vanavond nog zien. Maar heel dikwijls is het woord zonde in het enkelvoud gewoon de aanduiding van die ziekte die waarvan heel deze oude schepping doortrokken is. Als de Romeinen 6 zegt dat we niet de zonde zouden dienen, dan gaat het over die zonde. En iemand heeft ooit bedacht dat je dat ook dan misschien erfzonde moet noemen, ter onderscheiding. Dat kun je wel doen, maar dan krijg je daarna weer iemand die gaat roepen, maar het hele woord staat niet in de Bijbel. Heb je dat weer? Het is nooit goed, denk ik altijd. Dus in alle omstandigheden moet je het dan weer uitleggen. Maar zo is dat. Hè. U weet toch, een mens is niet een zondaar omdat hij zondigt, maar een mens blijkt een zondaar te zijn doordat hij zondigt. Nou ja, op het begin van de avond. Maar ja, ik zal het nog een keer zeggen dan. Het is niet zo een mens zondigt en sinds dat moment is hij een zondaar. Maar het is andersom, hij is een zondaar. Dat is zijn aard, dat is zijn natuur. Dat is al een afwijking in zichzelf, dus vooruit maar weer, per definitie. En op grond daarvan en als gevolg daarvan zondigt hij. Ik zal u even de tijd geven om snel na te denken, totdat er iemand komt en zegt, maar dan is Adam toch een uitzondering. Maar dan roep, als u dat lef hebt om dat te zeggen, dan heb ik het lef om te zeggen, dat geloof ik niet. Op grond van de Bijbel niet. Maar goed, het is misschien iets te moeilijk, maar...
Nou, in ieder geval niet, nadat ze het van de boom gegeten hadden.
Het is andersom, hè? Hij had van de boom, maar dat daaruit blijkt dat hij een zondaar was. En daarna heb ik daar nog een heleboel meer argumenten voor rond diezelfde omstandigheid. Dus vooruit maar weer. Hij was een zondaar van oorsprong. Hij was uit de aarde aard. Daarom keerde hij ook daadwerkelijk tot de aarde weder. Bovendien was hij sterfelijk, want anders had hij niet hoeven eten van de boom des levens. Dan moet je wel een paar versen verder doorlezen daar, maar dan staat het er toch. En zo verder. Dus ja, en verder, ach, van Adam, hoe je dat ook keert of wendt, er staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En Adam wordt ons geïntroduceerd op de eerste bladzijde van de Bijbel, maar de vertalers hebben dat tamelijk zorgvuldig weggewerkt. Want daar staat dat, er staat en God zeide. Ja, daar begint het. En dan dat zegt, hij zegt dan een keer of tien en God staat er dan en God zeide. Maar een van de laatste keren is en God, God zeide laat ons. En het volgende woord is niet het woord voor mens, nog in het enkelvoud, nog in het meervoud, had ook nooit zo vertaald mogen worden. Want hij zei, laat ons Adam maken. En Adam betekent niet mens. Het is weliswaar de naam van de stamvader van de mensheid. Dat allemaal tot je dienst, maar er staat, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En Romeinen 5 zegt, en Adam is een voorbeeld, was een voorbeeld van degene die komen zou. Want diegene die komen zou heet de laatste Adam, de tweede mens, dat is ook Paulus, maar dan in 1 Korinthe 15. En hij zegt, grote verschil is, die eerste mens Adam is uit de aarde, aards, maar die laatste mens is de Heere, impliciet uit de hemel. En dat is een tegenstelling. Maar een voorbeeld kan ook een tegenstelling zijn. Dan krijg je een symmetrisch plaatje, heet dat. Het is iets te moeilijk misschien voor... Ja. We weten zo weinig, in de praktijk weten de gelovigen zo weinig van symboliek, van typologie, of hoe je dat maar noemt, van analogieën in het algemeen, dat men daar gewoonlijk over struikelt. Maar de Bijbel zegt gewoon, Adam deed één zonde en het had een uitwerking, kennelijk dat zijn gevolgen voor de hele mensheid. Dat wordt beschreven in Romeinen 5, is dat nog? Romeinen 5. En hij zegt tegenover die ene onrechtvaardigheid van Adam staat de ene rechtvaardigheid van Christus. En tegenover de ene misser staat dat andere, staat het eigenlijk tegenover het ongeloof van Adam, staat voor die gelegenheid althans, staat het geloof van Christus. Of tegenover de ongehoorzaamheid van die ene staat de gehoorzaamheid van die ene. En zo is Adam een voorbeeld van degene die komen zou. Alleen het is in... Het is negatief, het is een diapositief, kun je ook nog zeggen trouwens. Het is een omgekeerd beeld. Dat is wat het is, dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Maar dit is een van de meest voor de hand liggende eigenlijk. Schitterend schriftgedeelte trouwens, daar in Romeinen hoofdstuk 5, waar de vergelijking gemaakt wordt tussen... Adam en Christus en daarmee de oude mensheid en de nieuwe mensheid. En waarbij gezegd wordt zoals Adam het hoofd is en aan het hoofd staat van. Maar het hoofd is van de natuurlijke mensheid. Zo is Christus de opgewekte het hoofd van een nieuwe mensheid. Of heet het de mensdom? Dat weet je maar nooit, hè. Kortom... In het Engels zegt men dan, Adam was het federale hoofd, federal head, van de oude mens en Christus is het federale hoofd, in het Nederlands zegt dat niks denk ik, maar federale hoofd van de nieuwe mens. En die twee verschillende mensen, rassen, mensheden, weet ik veel, staan tegenover elkaar. En we worden aan de ene ontrokken en aan de andere toegevoegd. Dat is Romeinen 5, ongeveer vanaf vers 12, denk ik. En dan het hele hoofdstuk, de rest van het hoofdstuk uit. En daarna wordt er gezegd dat we op die grond, dat is Romeinen 6, niet meer de zonde zouden dienen, zoals Adam en de natuurlijke mens dat doet. Want wij zijn met Christus der wereld, der zonde en der wet gestorven. En met Christus een nieuwe schepping geworden, met hem opgestaan. En zoals Christus leeft tot heerlijkheid des vaders, zouden wij ook in nieuwheid des levens wandelen, staat er dan. Want we maken deel uit van die andere mensheid. Enzovoorts. Maar wat in de heilsgeschiedenis gedemonstreerd wordt, Nou, dat is wat heel kort samengevat wordt in Romeinen 3 feitelijk. Namelijk dat de mens niet deugt. En God wel. Dat de mens onrechtvaardig is en God is rechtvaardig. De mens houdt zich niet aan zijn woord, ook niet aan het woord van God, overigens. En God houdt zich wel aan zijn woord. En dat maakt hem rechtvaardig. Staat tegenover elkaar. En dat wordt in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd. Zo bezien dragen de zonden van de mens en de ongehoorzaamheid ook aan de Mosaïsche wet van de mens bij aan de demonstratie van de rechtvaardigheid Gods. Dat is niet mijn filosofie, dat staat letterlijk zo in Romeinen hoofdstuk 3. De mens is onrechtvaardig opdat God rechtvaardig zij, enzovoort. En het staat er zelfs meerdere malen, minstens een keer of 3, opdat God rechtvaardig zij in al zijn handelen en wat het nou was allemaal. Dat is wat gedemonstreerd wordt. En de negatieve kant, ik zal het nog wat anders zeggen. Als Schofield, Dr. Schofield, Cyrus Ingerson Schofield, omstreden man uiteraard, omdat hij een boodschap had, die heeft ooit een boekje uitgegeven, een klein boekje hoor, over Rightly Dividing the Word of Truth, over bedelingen in de Bijbel. En die heeft wat kort door de bocht samengevat hoe dat zit met die Bijbelse bedelingen. En daarin stelt hij, zoals gezegd, kort door de bocht. Met alle respect voor de man, maar ja. Het is vast ook met zo'n boekje, weet je. Maar goed, daarin stelt hij dat al die bedelingen die er geweest zijn, en ook zullen zijn trouwens, dat die allemaal uitlopen op een... hoe zeggen ze iets? Op een stof. Het gaat bij allemaal fout. En ze eindigen allemaal in een oordeel. En in principe heeft hij wel gelijk, maar het is wel de negatieve kant. En meer wil ik daar niet over zeggen, want we hoeven natuurlijk niet Schofield te bestuderen. Maar, want we hebben het over de Bijbel, maar ik bedoel, dit idee, dat is niet nieuw. Het gaat altijd fout namelijk, het loopt altijd uit op een mislukking, althans van de kant van de mens. En dan, daar komt een oordeel van God over. Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat verschijnsel, dat kan je een mislukking noemen, maar dat is alleen zo voor de mens die hoogmoedige verwachtingen had en gedacht had, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, daar komt echt niks van terecht, hoor. Je weet toch wie dat zei? Dat was Israël, toen hem de wet voorgehouden werd. Toen de Heer via Mozes liet vragen of het goed was. Toen zeiden ze, Exodus 19 voor het eerst, staat het. Daar staat het voor het eerst. Maar goed, er staat dan, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, daar is dus niks van terechtgekomen. En gaat de ene vermenigvuldige en vervulde aarde, kwam ook niks van terecht. Want de mensen zeiden, laten we bij elkaar blijven, bij elkaar hokken, desnoods bouwen we omhoog. Zolang we maar het zicht op elkaar blijven houden, lekker centraal, met een toren in het midden van bakstenen. Want andere stenen waren er niet, dus toen hebben ze het tichelenstrijken uitgevonden. Laten we vooral bij elkaar blijven. Ja, het ziet er nu wat anders uit, dat weet ik. Maar toen maar. Hè? Nou, en dat soort dingen. En de Heer zei tot Israël, als je mijn woorden trouw bent, dan zal ik je dat land geven. En je zult het erfelijk bezitten met al je 13 stammen van Israël. Want ik heb ze nog eens nageteld, ze hadden er echt 13. Maar goed, en waar zijn ze nu? Ja, niet in het land. Ja. Nou ja, enzovoort. Er komt allemaal niks van terecht. Oké, gaat heen in de wereld, predik het evangelie, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Je kunt nog net vaststellen dat het evangelie in heel de wereld gepredikt is. Niet omdat ik het geïnventariseerd heb, ik ben Anne van der Bijl niet. Maar gewoon omdat het in Colossense staat, hè? Onder andere. Het is gepredikt in heel de wereld en draagt vrucht. Maar het wordt echt niet meer dan een gelovig overblijfsel. Dat verzameld wordt tot die ene gemeente die beschreven wordt als lichaam van Christus. Dat is van Gods kant bezien en dat is ook... Ja, maar dat is ook wat gebeurt. Dat wil zeggen, van zijn kant mislukte niks. Waarom was de wet? Om te demonstreren dat de mens er niet beter van wordt. Alleen maar slechter. Zegt de Bijbel gewoon zelf. Nou ja, dat is ook gedemonstreerd. Niet dat men er veel van geleerd heeft, want nog steeds roept men, nee, we moeten die wet hebben, die is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, maar die is zwak, omdat die op het vlees gelegd is en de Heer heeft hem vervuld. En echt, vernietigd zelfs. Ik mag het rustig zeggen, het staat in de Statenvertaling in Hebreeën 7. Om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. En hij heeft hem vernietigd door hem te vervullen. Dat wil zeggen de straf der zonden te dragen. Hij heeft hem niet zomaar ontbonden, dat is waar. Maar hij is vernietigd, dat staat er uitdrukkelijk. Opdat nu genade zou heersen. Maar in onze bedeling heerschappij van de genade. Ja, daar kun je ook niet de wereld mee regeren. Want de mens deugt niet. Daarom werkte de wet ook niet, want de mens deugt niet. Hebben jullie dat nog? Nou goed. En waar wij in leven, ja, wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid ook, om ons daaronder te stellen en daarin te blijven staan. Dat wil zeggen in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En ik meen dat we vorige keer al even wat gelezen, ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht wat gelezen hadden, zo links en rechts een tekst uit Hebreeën hoofdstuk 12, over, zie toe dat niemand verachteren van de genade, maar dat hoofdstuk eindigt met te zeggen, want onze God is een verterend vuur. En dan ben ik dus weer ongeveer waar ik vanavond mee begon. Dat was Hebreeën 12, dat is het nog. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En meteen vervolgt erop in vers 28 van Hebreeën 12. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. En deze keer staat er nog niet, want uw loon is groot in de hemel. En ook niet opdat gij de beloftenis mocht wegdragen. Dat staat er wel hoor, maar dat staat aan het eind van hoofdstuk 10. Maar een paar keer. Maar dit was het eind van hoofdstuk 12. En daar krijg je dus de negatieve kanten in. Wij zouden loon ontvangen voor het leven uit geloof en het staan, het wandelen in de genade. Dat is inderdaad waar. Maar zo niet. De andere kant is, onze God is een verterend vuur. En die komt overeen met 1 Korinthe 3. Waar staat dat onze werken in het algemeen in het vuur geworpen zullen worden. En alles wat hout, hooi en stro was, dat verbrandt daar. En wat overblijft is goud, zilver, kostelijke stenen. Maar niet door een wonder dat hout, hooi en stro wordt omgezet in goud, zilver. Dat u dat niet denkt hoor. Als het er niet ingeworpen werd, komt het er ook niet uit. Moet wel deel uitmaken van die werken. Ja. Nou goed. Ja, dat is voor een beetje evangelisch christen is dat schrikken. Dat wij toch heus geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Ieder voor zich. Individueel. Natuurlijk de hele gemeente, maar ieder voor zich. Dat staat er ook. Ieder voor zelfs voor zichzelf rekenschap geven. En wij allen moet dan geopenbaard worden van de rechterstoel van Christus, omdat in ieder, wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dit was Romeinen 14 in de gauwigheid en 2 Korinthe hoofdstuk 5. Oordeel dus. En hier wordt ons in Judas, de brief van Judas, een hele korte brief, in 1 vers het voorbeeld voorgehouden van Israël. Elders heet het Israël naar het vlees. Van Israël, het volk dat zijn oorsprong vond, als volk althans, in Egypte. Want het was een beetje een groot uitgevallen familie. Nou, groot. Jawel, het was een tamelijk grote familie die naar Egypte ging in de tijd. 74, 75 personen in totaal, wat het maar was, afhankelijk van wie je wel en niet meetelt. Staat in de Bijbel. En toen ze 215 jaar later eruit gingen, waren het 600 en nog wat. 600.000 en nog wat. Alleen de mannen al. Men schat dat het 2,5 miljoen mensen waren. Dat is een traditionele schatting. En daar is men altijd voorzichtig mee, maar goed. En wij zeker, want ik zei 215 jaar later. En dat staat meestal niet in de boeken. Ik weet niet waarom niet. Want men rekent toch al 400 jaar in Egypte. En soms zelfs wel 430 jaar in Egypte. Ja, maar historisch, chronologisch klopt dat niet. Het was echt maar 215 jaar. En in 215 jaar van 75 personen uitgroeien naar 2,5 miljoen. Dan heb je wel voldoende met een vruchtbaar volk. Is dat niet wat onwaarschijnlijk? Dan moet ik u zeggen, nou reken het maar na, het kan. Dat is één. En het andere is, tel eens even hoe vaak de Heer zei, vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Je mag toch wat grote cijfers verwachten. Met wat weinig kindersterfte enzovoort. Toch? En de vroedvrouwen zeiden, ja, maar die Hebreeuwse vrouwen die zijn sterk hoor. Die hebben het kind al gebaard voordat wij erbij zijn. Dat gaat maar zo. Zo was het. Ja, dus toen maar. Maar het was een volk. En dat volk werd geleid uit Egypte. Daar werd het tot volk gemaakt. Vandaar dat het ook verzamelde rondom de Heer. En daar een wet kreeg. Want ze hoort dat men een volk, het schijnt een wet te moeten hebben. Later vonden ze dat ze ook nog een koning moesten hebben op aarde. Een plaats vervangen. Het is net de kerk, weet je wel. Die hebben een hoofd in de hemel, maar moeten toch een plaatsvervanger hebben op aarde. In Rome of zo, ja. Of waar dan ook, maar vreemd hè, dat die geschiedenissen zich herhalen. Nou ja. En wat hier staat is, ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. Er staan enige schriftplaatsen als verwijzingen onder in mijn Bijbel, bij u waarschijnlijk ook wel. Want het verhaal is dat dat volk, dat kwam in de buurt van Kanaan en toen werden die verspieders uitgezonden. 12 stuks, sindsdien worden ze spionnen genummerd, dat weet u waarschijnlijk, vooral in Engeland. Maar vraag maar weer. Dus er worden 12 verspieders aangezonden, maar die kwamen terug. En zeiden, nou, dat is geen denken aan dat we dat land kunnen binnentrekken. Want ze zijn veel te sterk. Het is een welvarend volk en er zijn daar reuzen. Daar kunnen wij met ons clubje niet tegenop. Ze waren nog steeds met iets van 600.000, net iets meer. Je vraagt je af waar ze gebleven zijn onderweg dan. Maar dat ga ik vandaag niet vertellen. Dus ze kwamen bij Kanaan en zeiden, nee, dat gaat helemaal niks worden, enzovoorts. En toen zei de Heer, nou dan niet. En hij liet ze 40 jaar in de woestijn, nee, nog 38 jaar dus. Hij liet ze nog 38 jaar in de woestijn rondzwerven. En hij zei erbij, en dan wacht ik tot heel deze generatie is uitgestorven. Is gestorven. Zodat er van al die lui die uit Egypte verlost zijn geworden en in de tijd door de Schelfzee zijn getrokken. En de wet hebben ontvangen bij de Sinai, logische wijze. Dat van al die lui niemand in Kanaan aankomt. Op twee man na. En het waren twee van de 12 verspieders. Dat was Joshua uit de stam van Efraïm. En Caleb als vertegenwoordiger van de stam van Juda. Al was hij dan een Kenizziet en dus een hond. Ja, dat heb ik niet geschreven. De man heette zo. Maar goed. Dat was het dan. En alle anderen zijn in de woestijn omgekomen. En kijk, nou zie je, dit is een belangrijk gegeven, omdat wij daarin meteen zien, met grote nadruk, het verschil tussen een volk en de leden van dat volk. Dat is van groot belang, blijkbaar, om dat onderscheid te zien. God rekent niet maar met individuele mensen, maar God rekent ook met volken. Ik had eigenlijk willen zeggen individuele volken, want dat kan ook. En hij verloste een volk. Nou ja, daar werd het een volk bij de uitocht uit Egypte. Maar ja, als een mens verlost wordt, dat is als hij geboren wordt, dat weet u toch, hè? Ja, mijn vader was evangelist en mijn moeder was verloskundige. Dus ze hadden allebei hetzelfde werk, zeiden ze. Maar toen maar weer. Dat heet, ook in de Bijbel heet dat zo, en dat heet nog steeds zo, dat heet verlossing. Dit is doorgevoerde symboliek. Ik vind het fantastisch, want het is een Bijbels beginsel. Want de verlossing van Israël uit Egypte was wel degelijk een geboorte. Als ik alleen al noem het breken van het water, lijkt me dat wel even voldoende zo. De Bijbel beschrijft het ook. Israël was een kind, de navelstreng was nog niet afgesneden. Het hing nog aan de moeder, het wilde terug naar Egypte. En de Heer zegt, en ik heb de navelstreng doorgesneden en ik heb u gewassen. Enzovoort. Zo staat het in de Bijbel allemaal. Dat is de geboorte van Israël. Nou goed, maar daar was dan dat volk. En het volk Israël is wus en waarachtig in Kanaan, het beloofde land, ooit aangekomen onder Joshua. Alleen het waren andere mensen. Nou ja, op die twee namen, wat is twee op meer dan 600.000? Hebben we die nog? Ik hoop dat u dit begrijpt, want ja. Ik heb een dame gekend, ik kan niet eens een naam noemen, want die was nogal bekend in Nederland ook trouwens. Wij noemden haar tante Rebecca en ze was van Joodse afkomst. Maar goed, en die beweerde dat alle Joden sowieso zalig worden, omdat er in de Bijbel staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar het is een hele gammele constructie dit hoor. Maar ze was er stellig van overtuigd. Hief de handen ten hemel. O Heer, je hoort het. Ab Kleinaneveld wil niet dat alle Joden zalig worden. Ze had ongelovige kinderen. En troostte zich met de gedachte, alle Joden worden vanzelf zalig. En omdat zij Jodin was, haar man niet, waren die kinderen volgens Joodse normen Joods. Maar of de Heer daar ook mee zou instemmen is nog maar de vraag. En bovendien is dan ook nog de vraag. Nou ja. De vraag is ook nog of je als Jood inderdaad van Juda afstamt. Daar zijn de Joden zelf niet zo zeker van. Zeker niet als ze Askenazisch zijn. Dat is een heikel onderwerp, dat mag je eigenlijk niet zeggen, daar worden ze boos om. Maar zij zelf hebben de grote problemen daarmee. Ben je eigenlijk wel een Jood als je een Askenazische Jood bent?
Waar komen jullie vandaan, de Joden?
Uit Oost-Europa. Met de Tjedis, weet je wel, de meerderheid, feitelijk, denk ik. Je hebt namelijk ook Sefardische Joden, dat heet dan eigenlijk Spaanse Joden. Hoewel, voor zover die in Nederland zijn en traditie hebben, heten ze Portugese Joden. Maar dat heet nog steeds Sefardië. Maar dat zijn Joden, die komen niet via Oost-Europa, maar zijn van rond de Middellandse Zee. En ik kan je verzekeren dat Sefardische Joden dolblij zijn als blijkt dat ze in hun voorgeslacht Sefardische Joden hebben. Dat is de verlossing voor ze. Ik heb het een paar keer gezien op televisie. Verborgen Verleden, kent u dat programma? Een paar keer gezien dat daarin de afstamming van Joodse mensen nagezocht werd. En ze waren wild enthousiast als bleek dat ze ook Sefardische Joodse voorouders hadden. Jeroen Krabbe, die beheerste zich nauwelijks toen hij het hoorde. Dus toch. Sefardische Joden, ja. Nou. En Hanneke Groenteman, herinner ik mij. Er was nog een, maar die wil me zo gauw niet te binnen schieten. Was Maurice de Hond waarschijnlijk? Nee, doet er ook niet toe. Maar zoiets. Ik bedoel, hoezo Joods? En hoezo heel Israël zal zalig worden? Het betekent dat het volk als zodanig op het tijdstip dat beschreven wordt in Romeinen 11, want daar staat het, dat het volk als zodanig zalig zal worden en dus het koninkrijk van Christus zal binnengaan. Maar het is heus alleen nog steeds op grond van geloof, hoor. En het heeft zeker niet betrekking op alle Joden die geleefd hebben. Want ooit trok Israël Kanaan binnen, maar het waren niet al die mensen die uit Egypte verlost waren. Integendeel. Hebben we dat nog? Heel Israël zegt niet alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Echt niet. Zaligheid is alleen op grond van individueel, persoonlijk zeggen wij. Het is zuiver evangelisch jargon, persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het dilemma hier is dat je van doen hebt met een verlost volk. Israël van oorsprong is een verlost volk. En dat geldt zeker in de symboliek. Maar het ging toch mis. Menselijkerwijs gesproken. Ik blijf volhouden dat van Gods kant uit het helemaal niet misging. Dit was de consequentie. En het is opgenomen, het is onderdeel van zijn plan. Het is niet zijn wil, maar het is onderdeel van zijn plan. En hij werkt dat plan uit. Zie? En zo is het. Nou ja, dat is waar Judas naar verwijst. Denk er wel om, wij zijn verlosten, wij zijn uitgeleid uit Egypte. En de Heer zegt schijnbaar, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Maar ik bedoel het nou 100% overdrachtelijk. Misschien is het zo dat je verlost bent. Oké. En dat je onderweg bent naar het beloofde land. Ik had een andere term moeten gebruiken. Gemakshalve, ik zou moeten zeggen, dat je onderweg bent naar de erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. En het beloofde land zouden ze tot erfdeel ontvangen, toch? Nou goed, en we zijn toch wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Christus, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Daarheen zijn wij onderweg. Naar die erfenis. Naar dat erfdeel. En de vraag is of we die ook ontvangen. De vraag is niet of je in de hemel komt. De vraag is of je loon ontvangt. Een kroon. Dat is die erfenis. En, nou ja, dat blijft de vraag. En daar wordt voor gewaarschuwd. Denk erom, die Israëlieten, ja, ze waren verloste volk, ze maakten er deel van uit, ze hadden deel aan burgerschap Israël, ze waren onderweg naar de erfenis, maar ze kwamen er nooit. Want ja, het is wel conditioneel, het is wel aan voorwaarden gebonden, maar niet vanzelf. En het voorbeeld in Hebreeën 12, bladen dus nog steeds terug, maar Hebreeën 12, voorbeeld in Hebreeën 12, was dat wij zouden toezien, vers 15, dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En daarna staat het met andere woorden, en inderdaad ontleend aan oud-testamentische symboliek, voorbeelden dus. Want het heet toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En daarna, vers 16, dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En wat ook eerstgeboorte is, het is een erfenis. Wij noemen het dan het eerstgeboorterecht. Maar Esau was wel gekwalificeerd, dat wil zeggen, hij was wel uit Isaac en Rebecca. Hij was de oudste zoon bovendien. Maar de erfenis was niet voor hem, want hij vond hem niet waardevol genoeg, hij waardeerde het niet en hij verkocht hem bovendien ook nog. En toen kreeg hij later spijt, staat er. Maar toen was er niks meer aan te doen. Ergo, mocht u verachteren van de genade Gods, daar krijgt u spijt van. Maar dan is er niks meer aan te doen. Dan is het te laat. Ja, dat is de strekking daarvan. En daarna de volgende versen gaan dan meteen weer over. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke bergen en brandende vuur, tot aan de Sinaï en de wet. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk Sion, de stad des levende Gods en het hemels Jeruzalem, et cetera, et cetera. Dan ben je inderdaad weer terecht dus bij de uittocht van Israël uit Egypte. En bij die kwamen bij de Sinaï enzovoort, maar het is niks geworden. En wij zijn gekomen tot Jeruzalem, tot Christus, tot de zoon van David, de koning van het koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemelen. En bij ons is het des te klemmender allemaal. En dat staat er ook, hè. Er staat er twee keer uitgebreid in Hebreeën dat het des te klemmender is. Omdat wij niet leven in oud-testamentische tijd en wij van doen hebben met het gezag van de wet en met Mozes, maar wij hebben van doen met het gezag van Christus. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, omdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Dat is Hebreeën 2, vers 1. Maar kijk, in Hebreeën 3 is zojuist vastgesteld, dat is nog Hebreeën 2, nou het is 1 en 2, het is omslachtig en enigszins langradig. Maar daarom ook gedetailleerd. Het is zojuist vastgesteld dat de Heer Jezus Christus geworden is een barmhartig, 2 vers 17, barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen waren. Christus is gesteld aan de rechterhand Gods als hoge priester en dus koning naar de ordening van Melchizedek. En dat is het hoofdthema, nou thema, het is de hoofdlijn, hoofdgedachte uit de Hebreeënbrief. Daar draait het allemaal om. De tegenwoordige positie van Christus, niet als bedienaar van de wet, de heerschappij van de wet, maar als bedienaar van de genade. Want met wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is Johannes 1, vers 16 of zo, daar in de buurt. Het gaat om die heerschappij van genade. En de Heer Jezus Christus is als zodanig, als namelijk hoge priester van het Nieuwe Verbond, aangesteld. Dat is hoofdstuk 3 dan. En in die positie is hij trouw, vers 2, aan degene die hem aangesteld heeft. Hier kom je toch op een terrein dat niet algemeen bekend is en heel slecht begrepen wordt. Het is niet voor niks dat men zegt in het algemeen dat de Hebreeënbrief de moeilijkste brief is uit het Nieuwe Testament. Ik kan u ook in één keer zeggen waarom dat is. Dat helpt een stuk hoor. Hadden ze mij dat maar gezegd. Dat is ook niet gebeurd. Het punt is namelijk dat hier gesproken wordt in de Hebreeënbrief weliswaar over een werk van Christus, maar niet over het werk dat hij in het verleden gedaan heeft, maar over het werk dat hij in het heden doet. Het is me wel verteld hoor. Maar voordat dat echt doordringt en voordat je over al die uitdrukkingen heen kunt lezen en begrijpen wat daar echt staat. Want men heeft altijd de neiging om als er iets staat over Christus en hij doet wat, om dat terug te koppelen naar wat hij gedaan heeft in zijn omwandeling op aarde. En vooral als het ook nog gaat over bloed. Want dan denken wij meteen dat dat staat voor dood. En dan ben je dus bij de kruisiging terecht, terwijl in werkelijkheid het gaat om de levende Christus nu, want bloed is leven. Hebben we die nog? Belangrijk om dat te zien hoor. Men spreekt ook over het hogepriestelijke werk van Christus aan het kruis. Maar ik moet u zeggen, dat kan helemaal niet, want de Hebreeënbrief zegt met grote nadruk en vele malen dat het niet kan. Hij werd pas hogepriester namelijk in zijn opstanding. En er staat zelfs zwart op wit, ook meer dan één keer, dat toen hij op aarde was, was hij geen priester. Ook niet naar de ordening van Aaron, want hij was niet uit Levi. Iemand heeft geprobeerd toch te bewijzen dat hij uit Levi was. Want zijn moeder, Maria, was immers een nicht van Elisabeth en die was uit Levi. En dan ben je aan het proberen iets te bewijzen wat in de Bijbel gewoon glashard wordt tegengesproken. Hij was geen priester, want hij was uit Juda en daar heeft Mozes niks over gezegd met betrekking tot het priesterschap. Staat letterlijk in Hebreeën 7 en in Hebreeën 8 staat, indien u op aarde waren zou u geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Dat was 8 vers 4. De Heer Jezus werd pas priester, deed de priesterlijk werk sinds zijn opstanding. En bovendien staat nergens in de Bijbel dat priesters geacht worden te sterven voor een volk. Dat is niet wat priesters doen. Dat is ook niet de bedoeling. Sterker nog, priesters zouden eigenlijk altijd moeten leven. Want, zegt ook de Hebreeënbrief, de priesters van ouds werden door de dood verhinderd te blijven. Dat geeft toch betekent dat idealiter zij nooit sterven zouden. Maar ze hadden de beroerde gewoonte om dat toch te doen. En ja, gaat het boel mis. Maar er staat van Christus, hij is hoge priester en ik kan ons volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft. Bovendien is hij hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Weer Hebreeën 7. Maar goed, ik moet een draad opnemen hier in Hebreeën 3. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij leeft tot de heerlijkheid des vaders, zegt Romeinen 6. Ja, hij is hogepriester en als zodanig aangesteld, uit de mensen genomen, kan ik ook zeggen. Dat is Hebreeën 5 vers 1. Hij is gesteld, hij wordt uit de mensen genomen en is gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat is Christus, nu. En hij is dus hoofd van zijn volk. Daarom heet hij hoofd priester. Wij vertalen dat gewoonlijk met hoge priester. Maar de uitdrukking is Rosh of Resh Kohen. Hoofdpriester. Dat is het originele woord. Hoge priester komt trouwens ook voor. Maar de normale vaste term is hoofdpriester. Hij is dus hoofd van zijn huis. En hij is getrouw over heel zijn huis. Over zijn eigen huis. Dat is vers 6 inmiddels van Hebreeën 3. Christus als de zoon erfgenaam over zijn eigen huis. Is hij trouw? Wiens huis wij zijn. Maar dat is theorie. Als wij zijn huis zijn en daar ik een beroep op doen, dat ook claimen, ons eigen maken, betekent het dus dat wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het doel toe of tot het einde toe vasthouden. Bestaat er. Wiens huis wij zijn, indien wij, en voor zover wij, enzovoorts, vasthouden. En dat, die uitdrukking komt een keer of 6 of zo hier in de Hebreeënbrief voor. In een paar varianten overigens. Maar blijf vasthouden. We hebben einde van net al gelezen. Laat ons de genade vasthouden door welke wij God welbehagelijk mogen dienen. Enzovoort. Laat ons vasthouden. En hier op deze bladzijde ook. Wij zouden vasthouden. En dan komt de waarschuwing. Daarom, omdat we zouden vasthouden en blijven bij ons beginsel. We hebben ons leven aan de Heer gegeven, toch of niet? We hebben toch tegen de Heer gezegd, oké, dank u voor mij, ik neem het aan, ik geloof u. Oké. Laat ons dat vasthouden en daarbij blijven. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, dan komt de verhaal, hè? In verband hiermee, daarom om die reden, gaat de schrijver, ik denk Paulus, gewoon het Oude Testament citeren en hij zegt, de Heilige Geest zegt, want de hele schrift is door de Geest, de Heilige Geest, voortgebracht in het verleden, maar ik neem aan dat u dat wel weet, maar dan staat er, gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk geschied is in de verbittering en te dagen der verzoeking in de woestijn. Er zitten een paar vertalingen tussen, maar verbittering en verzoeking in de woestijn, dat is Massa en Meriba. Die woorden zijn dat. Het komt uit, dit citaat komt uit, het staat er gewoon bij in uw Bijbel toch ook, Psalm 95. Vers 7, ja, daar staat het. Zo. Onder verwijzing natuurlijk naar de geschiedenis in Massa Meriba, met water uit de rotsen, wat het maar was, uit Exodus 17. In mijn Bijbel staat die verwijzing onder vers 8 van Hebreeën 3. Maar er staat, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Als je nu zijn stem hoort, in de breedste betekenis het woord van God, doe dan niet zoals die Israëlieten in de tijd bij Massa Meriba. Protesteer niet tegen het woord van God. Wijs het woord niet af. Wijs de Heer niet af. Maar integendeel, vertrouw op de beloften die de Heer gedaan heeft. Dat is het idee. Heden, indien gij zijn stem hoort. En dat heden, dat hoort erbij. Hè? Het is niet gewoon maar indien gij zijn stem hoort. U begrijpt toch wat het verschil is, hè? Ja, heden wil zeggen, aujourd'hui. Ja, vandaag, nu. Dat is altijd de Bijbelse boodschap. Kies dan heden, zei Jozua geloof ik. Kies dan heden wie gij dienen zult. Enzovoorts. Het is altijd vandaag. Zoals het lied zegt, oh waarom niet vandaag en waarom niet nu. Je hoort dat het vertaald is, want het origineel is mooier. Why not tonight? Oh waarom niet vandaag? Why not tonight? Maar goed. Uitnodigingslied, zeker. Hedenen die geen stem hoort. Later staat er, het is nu ook heden en heden hoor je het ook. Dus verderop in dit hoofdstuk. Zolang als het heden genaamd wordt, staat er dan in vers 13. Vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Want vandaag kan het nog. Heden, heet het ook, is de wel aangename tijd. Het is altijd vandaag. Los van de Bijbel trouwens, wordt je dat ook verteld hoor. Zodra je in handen komt van de zogenaamde hulpverleners, of hoe ze maar heten. Je mental coach en je psych en wie je maar komt. Die zeggen altijd vandaag. Als er wat veranderen moet in je leven, niet uitstellen, vandaag. Nou ja, en dan zeggen ze, dit is de eerste dag van de rest van je leven. En de Epicureërs onder ons zeggen, nee, dit is de laatste dag van je leven, zo moet je leven. Daar is ook wat voor te zeggen. Maar vandaag, niet maar doorsukkelen, als er wat veranderd moet worden, dan moet je dat nu doen, anders moet je dat hele idee uit je hoofd zetten. Dan ga je met volle kracht verder waar je mee bezig bent. Zie? En als je het woord des Heren hoort, dan is vandaag, heden. Je kunt tegen de Heer niet zeggen, ja, morgen misschien, overmorgen. Nee, nu nog niet. Dat is ook een lied trouwens. Nee, nu nog niet. En het hart versmoort. Ze hadden moeite met vertalen. Dat was een lied van Senki trouwens. Maar toen maar. Aira Senki. Heden indien gij zijn stem hoort. Zo verhardt uw harten niet. Hoezo verhardt u nou? Dat deden die Israëlieten. Maar het was een verlost volk. Ze waren nog maar net uit Egypte. Net door de Schelzee heen. En toen en reeds in Exodus 17. Heb je dit al. Al waar uw vaders mij verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien. 40 jaren lang. Hoezo 40 jaren lang? Nou, daarom was ik vertoord over dat geslacht. Waarom? Omdat zij hun harten verharden met twee D's. Nou goed. Dat is de geschiedenis van Israël in de woestijn. Het is een vervelend verhaal. En ook een onbegrijpelijk verhaal, denk ik wel eens. Ze hadden zojuist deel gekregen aan de verlossing op wonderbare wijze. Ze hadden gezien hoe de Heer hen op arendsvleugelen gedragen had. Exodus 19. De Heer had gedemonstreerd wat hij kon. En heeft ze in hoog tempo, waarschijnlijk ver boven de maximum snelheid. Ze gingen dag en nacht door enzovoorts. Staat er ook lopen. Egypte uit. En dan nog de Schelfzee door. En van daaruit naar de berg. Waar ze naartoe moesten. En toen zei hij, nou je hebt gezien wat ik. Oké, als je mijn stem gehoorzaam bent, zal ik je maken tot mijn eigendom. Mijn volk, koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. En dat was allemaal goed. En daarna begonnen ze te klagen. En je begrijpt waarover. Over het eten natuurlijk. In de eerste plaats te weinig, of in ieder geval te laat. En te weinig te drinken. En later klagen ze nog van, maar het is ook alle dagen hetzelfde. We moeten weer een andere menu hebben. Ja, allemaal getop altijd. En dan nog moesten ze een andere god maken, of een godsbeeld maken enzovoorts. Allemaal En tamelijk onbegrijpelijk. Vanuit die dat allemaal hadden meegemaakt. En leefde onder die beloften des Heren enzovoorts. Maar nee. Dat is de natuurlijke mens, de zondaar. Altijd, daarom was ik vertoond over dat geslacht en sprak. Altijd dwalen zij met het hart. Dat is de inwendige mens. Maar wij wijzen dan naar het hoofd, maar in de Bijbel gaat het dan over het hart, het inwendige van de mens. De mens die altijd maar een andere route zoekt. Dan kan het ook niet anders. Kunnen we niet de hele samenleving overhoop gooien, van voren af aan beginnen? Kunnen we niet progressief gaan worden en gaan bouwen aan een andere toekomst, aan een betere toekomst? Nee, voor onze kinderen natuurlijk. Die hebben we trouwens nauwelijks meer tegenwoordig. Want we hebben tegenwoordig nog maar 1,7 kind. Ik heb de statistieken gelezen kort geleden. We hebben nog maar 1,7 kind. Maar we moeten een betere toekomst opbouwen voor onze kinderen. Meervoud. Het is zelfs dubbel meervoud. Hè? Kind, kinder, kinderen. Maar dat is volstrekt overdreven. En hoogmoedig. En het moet toch vooral anders. En de heilige huisjes moeten omver. En alle normen en waarden moeten plat. En alles wat ons van oudsjes meegegeven, daar moeten we vanaf. En zo, dat is de moderne wereld waarin wij leven. Onze samenleving ook. Maar eigenlijk is het altijd zo geweest. Alleen het heette bij gelegenheid anders. Want men heeft wat geworsteld om eraf te komen. En af en toe ging dan zo'n volk of zo'n land naar de Ratsmodee. Dan weet u wat het is, toch? Dan stortte zo'n cultuur in. Of dan werd het weer veroverd. Kortom, dan kwam er weer een oorlog. Een belangrijk man in ons midden. Ja. Dan kwam er weer een oorlog of een andere ellende en catastrofen. Dan ging zo'n cultuur naar de Galamiezen. Dat is een Ratsmodee, ja. En dan kon je weer helemaal overnieuw beginnen. En dan begon het weer gewoon met wat natuurlijke beginselen. En met wat van nature in de mens zit. En als hij dat een beetje weer op poten heeft, dan gaat hij weer denken, maar het zou misschien ook anders kunnen. En dan komt hij weer. Hè? Nou ja. En de Heer zegt, altijd dwalen ze met het hart. Hij zegt, het is een hardnekkig volk. Dat betekent hoogmoedig, hè. Hij wil niet buigen. Dus ze weten het beter dan de Heer. Het heet ook een tegensprekend volk. En tegensprekers. Tot in Hebreeën 12 aan toe trouwens. Waar de uitdrukking gebruikt wordt. Altijd dwalen ze met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. De Heer zegt, dit is de weg. Staat er gewoon in de Bijbel. Hè? Dit is de weg. Die moet je gaan. En dan gaat de mens aan het denken, misschien is er nog een kortere route, of een leukere route, een toeristische route, of weet je veel wat. Maar dan moet het altijd weer anders. En dan zegt hij, luister nou naar mij, want mijn wegen zijn niet uw wegen, maar zijn hoger dan de uwe. Mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dus neig uw oor tot mij. Jesaja 55 staat het allemaal. En dan zegt de mens, wij weten het beter. Onze ratio, dat heet verstand, weet het beter dan wat God ons openbaart in zijn woord. Dus wij spreken het tegen. Nou ja, zo goed. En dat gebeurt tot vandaag. En dus zei de Heer, zo heb ik dan gezworen in, want dit is geciteerd uit Numeri. Zo heb ik dan gezworen, nummer 1 toch? Nou ja, heb ik het zo over. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. En daar struikelen wij dan over, want nou begrijpen we niet meer wat er staat. En dan mag je nog blij zijn, want als je de NBG hebt, die is ook alweer oud, van 1951, dat is tegenwoordig al heel oud. Ik ben zelfs nog ouder dan 1951. Maar goed. Dan staat er, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En daarna vraag je je af waarom er dan toch in de Statenvertaling staat, indien. En dat komt omdat het oorspronkelijke woord uit het Hebreeuws van het Oude Testament in de praktijk eigenlijk niet te vertalen is. Althans, niet goed te vertalen is. Want dat woord im, dat is het Hebreeuwse woord, zoals dat gebruikt wordt in Deuteronomie 1 vers 34, dat woord, daar hebben wij geen woord voor, maar indien komt het best in de buurt. Al zijn er zinsconstructies waarin het toch moeilijk wordt om het met indien te vertalen. Maar indien, maar ik bedoel eigenlijk het Hebreeuwse woord, heeft de betekenis van voorwaardelijk, conditioneel. En wat die voorwaarde is, staat er soms niet bij, heel dikwijls niet. Soms kan die uit de context gedestilleerd worden, dat lijkt me een goed woord daarvoor. En soms staat vast dat er staat indien, zo van alleen conditioneel, maar dat kennelijk wordt verondersteld dat die conditie bekend is en dat er niet aan voldaan is en dat men dus niet aan de voorwaarden voldeed. En dat is ook de strekking van Deuteronomium 1 vers 34. Zodat als je het vertaalt met nooit zullen ze in mijn rust ingaan, dan merk je niet dat er wat mis is of zo. Dat past daar ook. Maar het is niet de echte betekenis. Het is een toepassing die men binnen de context geeft. Waarschijnlijk om het ons makkelijker te maken. Maar hier in deze context is indien helemaal goed. Namelijk, het idee is dat aan een bepaalde conditie moet worden voldaan. Dat wil zeggen, aan een voorwaarde moet worden voldaan. En die voorwaarde, daar gaat de rest van dit hoofdstuk over, die voorwaarde is geloof. En anders niet. En dus, indien ze in mijn rust zullen ingaan, wil zeggen, ja, als ze niet geloven, dan gaan ze mijn rust niet in. Indien zij niet beantwoorden aan mijn voorwaarden, dan gaan ze er niet in. Zie? En dat is de samenhang van dit schriftgedeelte. Je moet het wel weten, want anders kom je er niet uit. En het toevlucht nemen naar andere vertalingen helpt je niks, want gewoonlijk maakt men dan daarvan nooit. Dat past er ook goed, want het idee van de meerderheid van de christelijke theologen is natuurlijk dat Israël sowieso de rust nooit ingaat en dat God het heeft afgewenteld. Dat wil zeggen, Israël is aan de kant gezet en heeft daar de kerk voor in de plaats gezet, de gemeente of hoe het maar heten mag, die dan geacht wordt te gaan onder de titel geestelijk Israël. Maar dit oude volk gaat er niet in. En dat past het dus om het met nooit te vertalen. En dan zeg ik weer, ja, binnen Deuteronomie 1 vers 34 valt het niet op. Hier ook niet, maar je krijgt problemen met de rest van dit hoofdstuk, waar uitdrukkelijk staat dat men wel kan ingaan, maar dan moet men aan de voorwaarden voldoen. Want die is geloof. En als u nou zou denken, ja, maar ik ben toch gelovig, en die mensen tot wie dit gezegd wordt, zijn toch gelovige mensen, aan wie de brief van geschreven is, dan moet ik u zeggen, ja, maar het gaat niet om geloof om wedergeboren te worden. Dat wil zeggen, om uit Egypte uitgeleid te worden. Het gaat om geloof om de erfenis te ontvangen. Dat heet leven uit geloof. En dat is de volgende fase, om zo te zeggen, van geloof. En dat is wat hier beschreven wordt. Voor de nauwkeurigheid gaan wij eerst even naar Deuteronomium 1. Waar Mozes het volk toespreekt ten afscheid. Dat geldt voor het hele boek trouwens. En hij zegt dan in vers 34... Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, zo werd hij zeer toornig. En hij zwoer, zeggende, zo iemand van deze mannen van dit kwade geslacht zal zien dat goede land, het welk ik gezworen heb uw vaderen te zullen geven, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien en hem zal ik het land geven waarop hij getreden heeft en aan zijn kinderen. En vers 38, en Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen. Zij waren de enige twee die Kanaan zouden binnengaan. Maar het gaat om de uitdrukking, zo iemand, ik heb gezworen, zo iemand van deze mannen van dit kwade geslacht zal zien dat goede land. En zo betekent indien. En eventueel betekent zo op die manier of op deze manier. Maar zoals gezegd, een goede vertaling naar het Nederlands, ja, dat gaat niet. Eén die altijd opgaat, dus je moet wat kiezen. Maar hier staat zo in de betekenis van indien. Alleen op enige wijze, maar op die andere wijze niet. En de achterliggende gedachte is, ja, ze waren ongelovig en daarom gaan ze niet binnen. Zo, op die manier gaan ze niet binnen. Maar Caleb en Jozua, de twee die met een positief verhaal kwamen, zeiden, ja, maar de Heer brengt ons daar wel in dat land. Ja, die gaan dus op die manier wel binnen, gebaseerd op de belofte Gods. En wat hier heet zo, heet dus in Hebreeën 3, in vers 11, eveneens. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Maar het is inderdaad in de betekenis van indien. En dat geldt dan ook voor die tekst waarna verwezen wordt. Dat is Psalm 95. Maar dat is Psalm 95 vers 7, maar dat is die tekst waar staat: heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet gelijk de Meriba, gelijk de dagen van Massa in de woestijn. Maar Meriba en Massa worden vertaald, en dus staat er in Hebreeën als het aangehaald wordt: heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet gelijk geschied is in de verbittering en ten dagen der verzoeking. Want Massa wordt vertaald met verzoeking en Meriba wordt vertaald met twisting. Dat soort begrippen. Strijd, wat het maar is. Of waarmee uw vaders verzocht hebben, enzovoorts. En dan in vers 11 zijn we weer terug van Hebreeën 3. Zo heb ik dan gezworen in mijn rust, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat wil zeggen, alleen onder bepaalde voorwaarden. Want dat is de betekenis van de Hebreeuwse term im, die daar gebruikt wordt. Ik heb hier trouwens een statistiek bij de hand, dat is wel grappig. Dat woord im komt een keertje of 700 zoveel voor in het Oude Testament, in het Hebreeuws. En het is 581 keer vertaald met if. Zeg het maar, indien. 38 maal met though. Of schoon. Hoewel, though. 35 keer met surely. Maar die zit ernaast. Dat is net zoiets als in het NBG dat het dan staat nooit. Die vertaling komt trouwens niet voor. Maar goed. En dan heb je nog een paar keer whether. Deze of die. Het duidt op een alternatieve, dit of dat. En ook is het 19 keer vertaald met when. Wanneer. Maar die grenst aan indien. Laat ook een andere mogelijkheid open. Dan heb je 16 keer vertaald met save. In de betekenis van behalve. Als bijwoord, save. Met een V dus, S-A-V-E. Behalve, betekent dat. Dan heb je 10 keer vertaald met except, maar dat betekent ook behalve. Uitgezonderd, letterlijk. Except. En dan 8 keer wordt het nor, N-O-R. Nog deze, nog die. En dat kan ook neither zijn, en dat komt 5 keer voor. Nou, en de rest is peanuts. Dat was één of twee keer met andere woordjes, maar dat maakt allemaal niks meer uit. Ik denk dat de betekenis daarmee wel duidelijk is, ja. Maar in één woord vatten in het Nederlands, ja, dat gaat denk ik toch niet lukken. Het is mij in ieder geval nooit gelukt en de vertalers blijkbaar ook niet. Je moet het gewoon leren. Indien wil zeggen, in deze, in die. Dat wil zeggen alleen in, op één manier en een andere niet. En als het is neither of nor of except, dan suggereert het dat je in ieder geval twee mogelijkheden hebt. Die van wel of niet, maar daar ging het ook over, wel of niet. En dat is wat hier uitgewerkt wordt. Dus de vertaling met nooit uit het NBG maakt het je onmogelijk om de rest van het hoofdstuk te begrijpen. En dan te bedenken dat het NBG tot doel had om de Bijbel begrijpelijker te maken. Desnoods de vertaling geweld aan te doen als we het maar beter begrijpen. En hier hebben ze precies het tegenovergestelde gedaan. Kan gebeuren, maar toch maar. Zo heb ik dan gezworen in mijn toon, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Mijn rust. Waarbij je ook nog moet weten dat het woord rust vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament, en per slot daar komt het vandaan, de betekenis heeft van het einde van de tocht. Het einde van, dat is met alle deuren en ramen dicht, ja. Het einde van de omzwervingen. U weet wel, de ark rustte op de Ararat. De 17e van de 7e maand. Nee, 17e van de eerste, nou ja, weet ik veel. 17e van de 7e was, meen ik. Maar het werd de eerste maand later. Maar goed, de ark rustte op de Ararat. Zo bezien krijgt Genesis ook, Genesis 1 ook een andere tekenis mee. De Heer rustte op de zevende dag. Men maakt er altijd maar van, heeft hij lekker zitten uitpuffen lang uit in de leunstoel. Of op de divan of weet ik veel. Dan ben je aan het rusten. Ik ben heel druk met rusten. Mijn computer is vaak druk met niks doen. Maar dat is niet de betekenis van rusten vanuit het Hebreeuws. Is die van, men was onderweg, men was ergens mee bezig en men houdt ermee op. Dat is rusten. Soms in het Nederlands ook. In het Engels zeg je I rest my case. Dat wil zeggen, je houdt op met je uiteenzetting. Je was iets aan het uiteenzetten, aan het beargumenteren, strijden desnoods. En dan zeg je, I rest my case. Dat wil zeggen, ik heb het gezegd, daarmee heb ik voldaan aan wat ik moest doen. Hier houdt het op. En dat is het dan. Dat is rusten. En ze zouden zijn rust ingaan. Zegt niet zoveel over waarin ze dan zijn. Het wil zeggen dat dat het eind is van de reis. Van de omzwervingen. Dat is de rust ingaan. En voor zover wij wedergeboren zijn, kinderen van God geworden zijn, zijn wij de rust ingegaan. Maar voor zover wij sindsdien onderweg zijn naar het erfenis, zijn we nog onderweg naar die rust. En dat is een thema in de rest van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 4. Laat ons benaastigen om in die rust in te gaan, vers 11. En vers 9 van hoofdstuk 4. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Enzovoorts. En vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag, want na Jozua heeft David nog gesproken over een rust. Enzovoorts. Maar rust dan in de algemene zin, het is het eind van de omzwervingen en van het streven van de mens, als hij behouden wordt, enzovoorts, als einddoel bereikt, dat is de rust. Nou goed, en tot Israël werd gezegd, nee, deze gaan er niet in. En dus, vers 12 van hoofdstuk 3, zie toe broeders dat niet de enige tijd iemand verachteren van de genade. Lazen wij daar straks in hoofdstuk 12, toch? En in hoofdstuk 10 lees je iets als: laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden en laat ons op elkaar acht geven tot opscherping. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, maar laten wij elkaar aansporen. En dat is allemaal hetzelfde. Ziet toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u. Het suggereert op zijn minst dat we ook een beetje op elkaar zouden toezien. Waarom niet? Anders krijgen we, kan er wel op ingaan, maar dan krijg je de uiteenzetting van 1 Korinthe 12 over dat wij leden zijn van één en hetzelfde lichaam en elkaar tot hand en voet zouden zijn, of hoe het maar heten mag. Dat we elkaar tot hulp en steun zouden zijn omdat we één lichaam zijn en indien één lid leidt, leiden alle leden mede, enzovoorts. Ezel, nou dat was Kain, als ik het zo hoor. Maar, ja. Ja, het scheelt niet veel, maar ja. Maar Ezel, die distancieerde zich die van zijn broeder. Hij zou hem ook vermoord hebben trouwens, hè, als Jacob niet gevlucht was. Het is hetzelfde verhaal hoor, eigenlijk. Maar toe maar. Er staat dus: zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zei een boos ongelovig hart. Ongelovig uit. Maar ze waren toch al broeders. Dan zijn het toch gelovigen. Hoe kun je dat? Nou ja. Ja, dat kan. Dat kan. Wij noemen dat ook wel ongelovige gelovigen. Maar ja, het helpt niks. Het moet toch uitgelegd worden. En eigenlijk gebeurt dat hier. Hier wordt dat uitgelegd. Men is in geloof, vrijwillig, achter Mozes aan het land uitgetrokken. Sommigen moeizaam, ik weet het. Maar niettemin, het is toch gebeurd. Vrijwillig, het hoefde niet. Dat hebben we toch gedaan, althans voor zover ze een keer bij de Sinaï aankwamen, dan wel bij Massa Meriba. Ze waren vrijwillig Mozes gevolgd aan het woord des Heren enzovoorts. Toch? Maar daarna kregen ze een soort spijt of het idee van: ja, maar dit zo hoeft het niet. En meer dan dit hoef ik ook niet. Ik vind het zo wel welletjes. Wat welletjes maar wezen mag dan. Het zal een Nederlands woord zijn, want het is een verkleinwoord. Hoe vertaal je welletjes naar het Engels? Dat bedoel ik. Wij vinden het belletjes, wij houden ermee op. Of wat dan ook maar, of wij willen het anders. En daar ontbrak het. Dat heb je onder kinderen gods vandaag precies zo hoor. Ze zijn één keer tot geloof gekomen. Ze zingen op blijde dag, o zaal gestond. Toen ik Jezus als mijn heiland vond. Nou, dat lied vinden ze nog te lang, daar staat te veel Bijbelse waarheid in. Die hebben ze dus verkort tot: oh happy day, oh happy day, when Jesus wore my sins away. En dat houden ze dan 3,5 minuut vol, onder leiding van Edwin Hawkins. Hawkins, dat is die man die van de week overleden is, hè? Ja, daar hebben we het een andere keer over. Moet maar even een zwart goud blijven voorlopig. Maar maar Edwin Hawkins zingen. Ik heb hem laatst nog gehoord. Ik weet niet waar. Oh happy day, when Jesus was. En dan staat er zo'n dirigent voor, die draait zich naar de kerk om en dan moeten we allemaal dit doen. Dan denk je, daar staat Gordon, maar dat was niet Gordon. Het was evangelisch dit, dan was je allemaal zo. Happy day. En ik denk al, en hoe lang is dat nu geleden dan? Het was niet when Jesus wore my sins away, maar dat toen ik Jezus als mijn heiland vond, toen voor mijn slavenboei en kleed zijn vrijheid hij mij kennen deed. Het is wat krom Nederlands, maar kijk het lied nog maar eens na. In Johannes de Heer staat in elk geval. Dus toen maar. Maar dat wordt dan teruggebracht door een ding: oh happy day, dat is mooi. Nou en dan, en daarna? Ja, meer hoeven ze niet. Dat vinden ze wel goed. En daar blijft het dan bij. Je mag blij zijn als ze nog weten dat ze door geloof behouden geworden zijn. Soms raken ze dat ook kwijt, hoor. Maar uit geloof leven. Ja. En toch, daar gaan al die brieven over. Meestal met een zeer positieve benadering, mag ik wel zeggen. Maar sommige inderdaad van de negatieve kant. En hier in de Hebreeënbrief vind je inderdaad die negatieve aspecten ook uitdrukkelijk genoemd. Maar zoals ze zegt, in Judas gaat het helemaal over die negatieve kant. Begrijp me goed, zegt Judas. Als je dat niet doet, dan brengt je leven niks op. En dat is nog tot daar en toe. Maar de schande daarvan moet je de rest van je leven dragen. En dat is nogal lang. En er verandert niks meer. Zie? Nou goed. En dus, ziet toe broeders, dat niet de enige tijd dat iemand van u zijn boos, ongelovig had. Hoe vaak maak ik het niet mee dat ik vertel wat en dan zeggen we, ja, maar dat geloof ik niet. En dan zeg ik, ja, maar staat hier? Ja. Maar, ja, kind van God of niet, maar de, hè, hoeveel gelooft men eigenlijk van wat God ons geopenbaard heeft? Een boos ongelovig hart om af te wijken van de levende, let op leven, af te wijken van de levende God. Bestaat er dan ook een dode God? Dat is een domme vraag. Hè? Als God bestaat, dan leeft hij dus, dat begrijp je toch, hè? Waarom staat het er dan bij dat hij leeft? Dat woord levende God wil zeggen dat hij wat doet. Dat hij actief iets aan het doen is. Daarom van ons staat ook, dat is hoofdstuk 9, vers 14, dat de hoge priester van het nieuwe verbond, door zijn bloed, dat is door zijn leven, uw geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. God doet wat, namelijk. Daarna kun je weer vragen, maar nog een keer vragen, maar waarom staat dat er dan bij? En dan is het antwoord, omdat het lijkt of hij niks doet. Maar dat mag je niet zo hard roepen, hoor. Maar voor zover God wat doet, doet hij het in het verborgene. En er zijn er genoeg die zeggen, God, die bestaat niet. De man heette trouwens ook Nietzsche. Nee, die zei, God is dood. Het is een officieel theologisch leerstuk geworden zelfs. Vanuit de zogenaamde filosofie. God is dood. En dat betekent, God doet niks. Dus voor alle praktische doeleinden, we hebben nou zo lang niks van hem gehoord. En als je zo lang van iemand niks gehoord hebt, dan zijn er sommigen die hebben er belang bij om zo iemand dan dood te laten verklaren. Al was het maar om de erfenis te behouden. Dat is half geciteerd uit de Bijbel, maar zo gebeurt het. Nee, we hebben een levende God en hij doet wat, dat is wat ons met nadruk gezegd wordt. De levende God. Wat doet hij dan? Nou, hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hij bouwt zijn gemeente, om zo te zeggen. Dat heet de gemeente Gods. En daar maken wij deel van uit. En in zijn werk, dat werk van God, en dat is het enige wat hij nu doet, zijn wij betrokken. Tot ergernis van velen, want die willen dat hij wat doet aan Nederland en aan Europa en aan het milieu en aan de zwarte gaten. Oh nee, zo. Niet over hebben. Aan belachelijke dingen. Maar goed. Ze willen dat, u weet wel, God moet wat doen aan de omstandigheden in de wereld en dat doet hij te weinig. En er gebeuren veel te veel ongelukken in het verkeer, dus kennelijk is er geen God, want die laat die kleine kinderen niet doodrijden. Hè? Ik vind het een naïeve redenering, maar Men wil van God af, dat is wat het betekent. Maar inderdaad, aan en in de wereld doet God niets. Dat zijn werk tot roeping van de gemeente afstraalt op de wereld, een spin-off heet dat, een uitwerking heeft om de gelovigen en om de gemeente heen, in de wereld. Ja, dat is ook zo. Dat is zo. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat God niet in werk doet in de wereld, maar het tegenovergestelde. Hij trekt u en mij uit deze wereld. En ik ben van mening, ik weet niet of het ergens in de Bijbel staat, waarschijnlijk, maar wat vaag, maar wat ik concreet wilde zeggen is dit. Ik ben van mening, gewoon op grond van ervaring, dat hoe meer je van de Bijbel weet en hoe meer je dus de Heer leert kennen in al zijn doen en laten, hoe meer je beseft dat deze wereld om ons heen in de macht ligt van de duivel. En beheerst wordt door de leugen. Zo is het nou eenmaal. En zwart of wit zegt de Bijbel dat natuurlijk, maar wat ik zei is, dat hebben wij eerst niet in de gaten. Wij denken dat we komen in de wereld, daar hoort het zo, we worden opgevoed en opgeleid om een plaats in die wereld in te nemen. Maar de Heer voedt ons op en leidt ons op, omdat we zouden zien dat het onze wereld niet is. Maar dat wij een andere wereld bewonen, staat ook in de bundel van Johannes de Heer. Een van de eerste liederen uit de bundel. Ik bewoon een andere wereld. Ja, ik ken niemand meer, maar goed. Maar zo is dat, dat is waar het over gaat. Hè? Nou, en wat hier staat is dat niet iemand zijn een boos ongelovig had om af te wijken van de levende God. Een andere koers te varen dan die de Heer ons wijst, een andere loopbaan te lopen dan de Heer ons voorgesteld heeft. Dat is Hebreeën 12, vers 1, is het nog, ja. Maar in tegendeel, wij zouden elkander vermanen. Dat herhaalt zich, of dat wordt herhaald in hoofdstuk 10... Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag dat het oordeel nadert. Dat is 10 vers 25. Vermaant elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, implicerend dat zolang het heden genaamd wordt, wij dus zijn stem horen. Want heden, zo gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Zie. En vandaag is nog steeds heden. Eigenlijk hebben we alleen maar heden. Al dat gezwets over de toekomst, dat is allemaal maar onzin. Over het verleden trouwens ook. Dat probeert men ook te manipuleren, weet je dat? Ja, ik kwam van de week nog langs het Koenplein. Ik denk, hé, het heet toch nog zo. Want dat mag niet meer, hè? Dat mag niet, Jan Pieterszoon Koen. Niet dat ik een vriend ben van Jan Pieterszoon Koen. Maar, maar toch, het was een groot man. Het mag alsjeblieft. Een belangrijk figuur uit de Nederlandse geschiedenis. En die van Indonesië, mag toen maar weer. Maar men probeert ook het verleden te manipuleren. En wat we uit het verleden hebben meegekregen, hetgeen voor een belangrijk deel onze identiteit bepaalt om dat af te schaffen. Maar men wil ook de toekomst manipuleren. Maar in de praktijk, we hebben alleen vandaag, nu, heden, en wat je heden zou moeten doen, zijn stem horen. Dat is wat er staat. En vermaant elkander, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden, verhard uw harten niet, heden, indien gij zijn stem hoort, door de verleiding der zonde. En als u nou zou vragen, welke zonde, wordt u op uw wenken bediend. Dus lees maar mee. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders, en dat zo anders, dat is ook weer datzelfde begrip, hè? Indien. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Dat is min of meer de herhaling van vers 6, waar staat: wij zijn zijn huis, indien wij vasthouden. En hier: wij zijn Christus deelachtig, indien wij vasthouden. Tot het einde toe, dat wil zeggen tot het doel toe, want einde is doel. Wij zijn van Christus, wij zijn wedergeborenen en wij zouden, en we zijn gelovigen, daarom wedergeboren, maar wij zouden ook praktisch leven uit het geloof, in vertrouwen op het woord Gods. Wij zijn door geloof, overdrachtelijk, uitgeleid uit Egypte, maar door datzelfde geloof worden wij geleid door de woestijn naar het beloofde land. En dan staat er: terwijl er gezegd wordt: heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is, Massa Meriba. Het wordt weer aangehaald en er komt weer commentaar op. Want sommigen, als zij die gehoord hadden, die stem des Heren, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Sommigen hebben hem verbitterd en sommigen niet. Nou ja, generaliserend, ze hebben hem allemaal verbitterd. Maar hier gaat het daar niet over. Hier gaat het erover dat er dus twee opties, twee mogelijkheden zijn. Het is of de een of de ander. Dat is dat indien, dat is dat zo. En dan wordt het vragende wijze ons voorgehouden aan het eind van de avond: over welke nu is hij vertorend geweest 40 jaren? Want hij is vertorend geweest. Teruggrijpend op vers 10. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak: indien zij in mijn rust zullen ingaan. Over wie was de Heere vertorend? En over wie zijn er dus niet zijn rust ingegaan? Nog steeds vragende wijze, omdat het vanzelfsprekend is. Was het niet over degene die gezondigd hadden? Met dezelfde zonde uiteraard als uit vers 13. De verleiding der zonde. Was het niet over degene die gezondigd hadden en die dus gestorven zijn, welke lichamen gevallen zijn, die dus gestorven zijn in de woestijn? Ze hebben het einde niet bereikt, terwijl ze tot het einde toe zouden hebben moeten vasthouden. Dat geven we twee keer gelezen hebben. Maar ze zijn in de erfenis niet gekomen, want ze hadden gezondigd. En weer een aanloop. En welke heeft hij gezworen? Want het was zo, heb ik dan gezworen in mijn toorn. Welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Dat wil zeggen, volgens vers 17 gingen ze Kanaan niet binnen omdat zij gezondigd hadden. Volgens vers 18 gingen zij niet in de rust omdat zij ongehoorzaam geweest waren, in de echte betekenis van het woord, niet hebben willen luisteren. Heden, zo, als je stem hoort, als je niet wil horen, ben je ongehoorzaam. Dat is twee keer. Ze hadden gezondigd, ze waren ongehoorzaam. En nou vers 19. En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan. Zin in de zin van begrijpen. Wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege ongeloof. Over welke zonde gaat het dus? Ongeloof. En dat is niet alleen hier zo. Want dat is heel dikwijls het geval. Waarom ook niet? Kijk, zonde, ook in het Nederlands, men zegt altijd in de grondtekst of wat ook, zonde betekent dat het mis is. In het Nederlands ook. Als het zonde is, dan zit je zonder. Dan gaat het er langs. Dan heb je het niet. Ja, dat moet hebben, maar je zit zonder. Dat is mis. Heb je dat nog? Mijn moeder riep het trouwens ook altijd. Want wij hadden het vroeger arm. Iedereen trouwens in Nederland. Na de oorlog. Ja. En dan ging werd de suiker gemorst of de melk of zo. It's no use crying about spilled milk, zeggen de Engelsen. Maar mijn moeder deed het bijna wel. Die riep dan zonde, zonde, zonde. En ze had gelijk. Want het was niet de bedoeling dat het spul in het vloerkleed... We hadden geen vloerkleed. Iedereen had zeil toen nog. Hè? Ja. Maar goed. Een stuk handiger trouwens. Om schoon te maken. Maar toen, laat me zitten. Maar geen stofzuiger. Hè? Een zwabber. Ja. Maar zo heet dat. Zonde. Het is zonde. En let maar op hoe vaak dat woord in het Nederlands nog gebruikt wordt. En in de literatuur. In gewoon deze betekenis. Het is mis. Maar de meest fundamentele misser is dat men het woord van God mist. Nou ja, afwijst. Men doet het liever zonder, met de Bijbel dicht. En dat is de ergste zonde die er is, om zeer fundamentele redenen. Het woord is van God is, dat is trouwens ook hier Hebreeën 4, vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig, enzovoorts. Levend en krachtig. En dat doet nogal wat. Het is een oordelen der gedachten en der overleggingen. Ik sla een stukje of een vers over. Dat is niet omdat ik dat niet wil bespreken, maar omdat we aan het eind van de avond zijn. En ik weet dat ik moet ophouden, maar dat laatste stuk is inderdaad, laat ons dan ons benaastigen, alsnog in vers 11, om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods, dat men zou geloven, dat men ontvangen zou en niet zou afwijzen en dus missen, dat woord Gods is levend en krachtig. Het heet woorden. Gij hebt de woorden, zei Petrus, van eeuwig leven, des eeuwige levens. En het evangelie, dat is het woord der waarheid, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En volgens Petrus, het woord van God is het zaad der wedergeboorte. Het woord brengt leven voort. En als je het afwijst, verlies je dus het recht op leven. En komt als je het, en voor ons als christenen geldt, als je het woord van God, het woord van Christus afwijst in de praktijk van je leven, houdt daar je actieve christelijke leven op. En naar diezelfde mate verlies je dan loon. Dat is echt waar hoor. Je kan het je niet permitteren om nee te zeggen tegen de Heer. Dat heeft consequenties. Gaat pas weer verder als je op dezelfde woorden alsnog ja zegt. Dus niet een andere route. De Heer voedt je op, de Heer wil je wat leren. En dat is het dan. En dat kun je niet afwijzen, dan houdt het inderdaad op. Vandaar het idee van de christelijke scheurkalender. Zodat je... Nee, ik bedoel het echt serieus hoor. Natuurlijk, ik vind het een beetje een triest ding. Maar goed. De christelijke scheurkalender. Kent u dat nog eigenlijk? Bestaat het nog?
Ja, het bestaat.
Oh, wel. Elke dag een stichtelijk woord. En populair zijn. Tot mijn verrassing was dat. Populair zijn ook die Bijbelse dagboeken. Die je dan op de duur weer van een andere. Want elk jaar krijg je op dezelfde datum hetzelfde stukje voorgelezen. Dus ja. Maar ik weet dat er is vraag naar. Zo zit het gewoon. En ik begrijp dat volkomen. Dat is ook hoe het moet eigenlijk. Je moet elke dag gevoed worden met dat woord van God. Het is niet meer eenmaal zo, dan weet ik het, dat is klaar. En dan nou ben ik een kind van God en dan ben ik voor eeuwig behouden enzovoorts. Dat mogen dan zo zijn, maar je praktische leven begint dan pas. En dat is wat hier besproken wordt, dus de strekking, ja, niet alleen van de Hebreeënbrief, dat is van al die brieven zo. Maar het bijzondere Waarom ik het aanhaal is omdat Israël als voorbeeld gebruikt wordt en daar is het ook voor. Volgende keer lees ik u 1 Korinthe 10 en er staat dat deze dingen hun zijn overkomen tot voorbeeld. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons op welke de einde er even gekomen zijn. Die mensen hebben nogal wat door moeten maken. En hoewel ze dan toch opstandig waren tegen de Heer, vervullen ze toch functie als volk van God. Ze demonstreren ons hoe het ook anders kan, maar hoe het niet moet. En dat dat verkeerd afloopt. Zie? Goed. Zoals gezegd, meer daarover de volgende keer. We zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij dat levende woord in ons midden hebben. Gewoon zwarte lettertjes op wit papier. Maar niettemin, het is uw woord en daarom geest en leven. Want niet alleen zijn wij daaruit wedergeboren, maar het is ook die kracht waardoor wij als uw kinderen door het leven mogen gaan. Onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat uw woord ook tot ons zegt: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid, in uw zwakheid volbracht. Wij danken u dat we in dat besef mogen leven. En dat u ons trekt uit deze wereld en ons plaatst in een totaal andere, waar heel andere normen gelden en waarin een erfenis is weggelegd die door u bewaard wordt, terwijl we tegelijkertijd weten dat u het bent die ons bewaart voor die erfenis. Wanneer we slechts ons aan u toevertrouwen en willen horen naar uw woord als dat tot ons komt. Wij danken u dan dat we voor dat doel ook vanavond weer hier mochten zijn. We bevelen onszelf bij u aan in het vertrouwen dat u uw werk, uw goede werk aan ons begonnen, ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. Niet omdat wij dat bedacht hebben, maar omdat u dat belooft in uw woord. Wees u dan zo ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.